Gemeente, u wordt namens de kerkraad meegedeeld dat morgenavond censura morum gehouden wordt van 7 uur tot 7:30. In de collecten in deze dienst zijn bestemd in de eerste rondgang voor project 1027, de tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst en de derde rondgang voor het kerkgebouw. Tot zover. Deze afkondiging en laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het thema van de prediking van middag, gemeente, is huwelijkscatechese. Huwelijkscatechese. Wij gaan samen zingen Psalm 148. Mannen zijn geen vrouwen en vrouwen zijn geen mannen, maar beide worden opgeroepen tot hetzelfde, ook in deze psalm, namelijk om de Heere te loven. Psalm 148 gaan we zingen, vers 1 en 4. Gemeente, wij belijden u het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna gaan wij zingen op Psalm 119. We horen vanmiddag over de vreemdelingen en de bijwoners uit de brief van Petrus. Een christen is een vreemdeling, dat zingen we met vers 10. Maar een christen is ook een vriend, een vriendin van alle die Gods naam ootmoedig vrezen. Dat zingen we met vers 32. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Psalm 119, vers 10 en 32. Wij belijden het geloof en aan ieder van u spreken met me mee in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Gemeente, laten we samen bidden. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zo hebben we samen gezongen. En zo kan het zomaar zijn dat we er klaar voor zijn voor de dienst van vanmiddag. Heren, en dat is iets groots. En u bent ook die God die ons er klaar voor maakt. Voor uw dienst. Juist als morgen het gewone leven weer verder gaat. En juist dan komt het erop aan dat we ons vandaag oefenen in uw dienst. Door juist als gemeente samen te komen. Maar ook door de zondag te vieren als een dankbaar geschenk van u. Zo komen we samen tot u. En zo zijn we thuis met de gemeente verbonden wellicht. En Heer, het kan zomaar zijn dat er ook iemand is die niet klaar voor is, maar die er klaar mee is. Met uw dienst. Ook al weet niemand dat. U wel. Spreekt u dan slechts één woord, Heren. Maakt u het anders, zoals u het alleen maar kunt doen. Door de kracht van uw woord en geest. We bidden van u, vervul uw belofte, dat u er zelf zult zijn, vanmiddag, hier, midden in de kerk, maar ook midden in ons leven, en dat wij uw stem verstaan, glashelder, en dat u het dan maar mag zeggen, wat u op uw hart hebt, of dat nu een woord is van troost, van bemoediging, van vermaning, van waarschuwing. U mag het zeggen. Schenkt u die bereidheid in ons hart. Omdat u de allergrootste bent. De allerbelangrijkste. De allergenadigste. En schenk ons die geestelijke luisterhouding als gemeente. Maar ook persoonlijk. U die ons kent. U weet ook, Heren, wat dat thema wakker roept in ons hart. Huwelijkscatechese. Voor daar enthousiast voor worden of juist niet. Of er een beetje tussenin zit. U kent ons, Heren. Getrouwd en ongetrouwd. Vrijgezel. Weduwe. Weduwnaar. Gescheiden. Ach, Heren, u weet alles. Maar geeft u ons vanmiddag maar wat we nodig hebben. Juist als uw gemeente. We danken u, Heren. Voor het geschenk van het huwelijk. Dat hele oude geschenk van u, de schepper. Ook wel spannend, Heren, zo'n thema. Kan zoveel oproepen, het roept zoveel op. En er is vandaag wat dat betreft ook best veel aan de hand in de maatschappij. En toch danken we u, Heren, dat u ons niet aan ons lot overlaat. Maar dat u ons ook in uw woord een weg wijst. Maak ons dan maar uw wegen bekend. En leer ons uw paden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we openen het woord in de eerste Petrusbrief. Hoofdstuk 2, vers 11 en 12. En daarna hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. 1 Petrus 2, vers 11 en 12. En daarna vers 1 tot en met 7 van hoofdstuk 3. En dan klinkt het woord van God als volgt. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hem wordt omgezien. Dan vervolgen we bij vers 1 van hoofdstuk 3. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God, want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover. Vers 4 en 7 vormen het uitgangspunt voor de prediking vanmiddag. 1 Petrus 3, vers 4 en 7. Maar uw sieraad moet zijn, en dan spreekt de apostel Petrus dus tot de vrouwen in de gemeente. Uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. En dan vers 7, eerst een woord tot de getrouwde vrouwen, nu tot de getrouwde mannen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover. Huwelijkscatechese is het thema van de prediking. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen. De psalm die wel de huwelijkspsalm wordt genoemd, dat is psalm 128. We zingen alle versen. Psalm 128. Gemeente, na de prediking gaan wij zingen zonder verdere aankondiging. Psalm 143, vers 10. Psalm 143, vers 10. Huwelijkscatechese. Gemeente, verscheur dit als je niks met Jezus wilt. Dat stond te lezen op de kaartjes die christenstudenten uitdeelden op de campus van de universiteit. Evangelisatieactie. Mooi. De ene student na de andere student nam het kaartje in ontvangst. Maar niemand kreeg het voor elkaar om die kaartjes door te scheuren. Te verscheuren. Ze hadden daar heel dik materiaal voor gebruikt. Het was een soort instinken. Ja, nou ja, oké. Evangelisatie. Petrus die schrijft erover in de brief van vanmiddag. En die wijst een andere weg. Hoe goed bedoeld deze actie ook is. Het is natuurlijk wel zoals op af te dingen, denk ik. Maar die zegt in vers 12 van hoofdstuk 2. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Let op je levenswandel als christenstudent onder studenten die geen christen zijn. En dat is eigenlijk een hele belangrijke lijn in zijn brief. Je levenswandel. Wees een echte christen. Van maandag tot en met zaterdag. De plek waar God je roept. En daarna gaat de apostel Paulus dat concretiseren. Gaat het eerst over de werkvloer. Verhouding werkgever, werknemer. Heer, slaaf. En dan komt hij in het hoofdstuk van vanmiddag uit bij het huwelijksleven. Het christelijk huwelijk. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Dat is ook van belang op de werkvloer. Zeker als je als werknemer een hele lastige werkgever hebt die het als christen zuur maakt. Zul je een goede werknemer zijn. Zul je goed je werk doen. En zul je als christen participeren op de werkvloer. En zo trekt apostel Petrus de lijn door naar het huwelijksleven. Houd je levenswandel onder de heidenen goed. Ook in het huwelijk. Het is niet automatisch dat je man ook gelooft. Andersom natuurlijk ook niet. Maar ze zaten er toch maar aardig mee in hun maag, die vrouwen aan wie de apostel Petrus zijn brief schrijft. Ze waren zelf tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En ze hebben als het ware met de apostel Petrus leren belijden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar die mannen die bleven achter. Ja, je kunt ook geen knop omzetten bij een man. Maar ondertussen zaten ze er wel mee. Moeten we onze mannen nu trouw blijven of zijn we nu verplicht om uit elkaar te gaan? Nou ja, dat is toch al gauw geen optie volgens in dit verband. En daar komen ze zelf ook wel achter. Maar ja, hoe sta je daar dan in als christenvrouw? Nou, even gelijk even een hele andere vraag. Petrus was geen makkelijke man, hè? Schrijver. Als er eentje last van gekregen heeft, als er eentje daarmee wat te stellen heeft gehad, dan was het wel zijn eigen vrouw. Voelt u? Petrus was getrouwd. Lees in de Bijbel. Hoe weten we dat, jongens en meisjes, dat Petrus was getrouwd? Nou, hij had de moeder van zijn vrouw, die was een keer ziek. En toen kwam de Heer Jezus. Daaruit weten we dat Petrus getrouwd was. Maar Petrus was best een moeilijke man. En het zal voor zijn vrouw soms ook niet makkelijk zijn geweest. Waarom zeg ik dat? Nou, gemeente, het onderwijs van vanmiddag, dat klinkt uit de mond en dat komt uit de pen van iemand, ja goed, die zelf ook zijn handen vol eraan heeft. Ik ben trouwens zelf ook getrouwd, dus maar dat u het even weet. En ja goed, ik preek ook een beetje tegen mezelf. Maar goed, zo trekt hij dus de lijn door naar het huwelijksleven. Heeft hij te maken met ja, vrouwen in de gemeente die mannen hebben die nog midden in het heidendom staan. Dat is ook wat. Dat is ook alweer herkenbaar vandaag. Ook in die hele andere situatie. Misschien dat iemand zich wel gelijk voelt aangesproken. Dat kan natuurlijk ook zijn dat je als man de Heer Jezus hebt ontmoet in je leven. Dat je vrouw ja, niet wil, nog niet wil. Hou je levenswandel goed onder de heidenen, juist als je ook elke dag met zo'n heiden leeft. Ja? En moet je één ding niet doen, zegt Petrus. Je moet niet gaan preken. En dat is heel lastig om dat niet te doen. Dus aan het woord ongehoorzaam zijn. Het woord van het evangelie. Daar niet voor vallen. Ja, dan zegt de apostel Petrus, dan moet je het, er komt weer die levenswandel tevoorschijn. Hè? Levenswandel in vers 1, houd uw levenswandel goed. Er komt weer die levenswandel voor het voetlicht. Investeer daarin, in die levenswandel zonder woorden. Net als bij die werkgever. Komt zijn werknemer tot geloof. En die werknemer, het lijkt wel alsof hij nog beter gaat werken. Alsof hij nog meer zijn best doet. Zodat zo'n werkgever getroffen wordt door de levenswandel van zijn personeel. Dat christen geworden is. Nou, met die instelling, zegt de apostel Petrus, mag je je plek innemen in je huwelijk. Natuurlijk moet je bij een man blijven. Maar ga niet preken. Ja joh, nou heb ik de Heer Jezus leren kennen. En dan zou ik het toch eigenlijk wel leuk vinden als je ook eens een keer meekomt zondags. Gewoon, ja, we zijn tenslotte ook getrouwd. En, nou ja, u begrijpt het wel een beetje natuurlijk. Het lijkt me heel erg lastig om in zo'n situatie te staan. Peter zegt, dat moet je niet doen. Zul je een goede vrouw voor je man zijn in zo'n situatie? Zul je een goede vrouw voor je man zijn? Dan gaat het over sieraden. Kostbaarheden. Ja, dat is iets voor vrouwen vooral, hè? Sieraden. Wat is nou je mooiste sieraad? Ik hoorde pas een verhaal van iemand die was net getrouwd, trouwring kwijt. Werkzaam in de zorg, ring in het schort, schort in de was. Nou ja, u weet het wel. Het is uiteindelijk allemaal weer goed gekomen. Maar ja, dat is dan een sieraad weg. Sieraden. Worden er wat genoemd? Van alle tijden, hè? Vers 3, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden, het aantrekken van mooie kleren. Nou, Petrus vond dat denk ik ook best mooi, zijn vrouw er mooi uitzag. Denkt u van niet? Dat is toch ook iets van de schepping? Schoonheid? Dat is toch ook iets wat de schepper in de schepping gelegd heeft? Moet je die vrouw eens zien in Spreuken 31, die we kennen als de deugdzame huisvrouw. Dat is een mooie verschijning. Dat is ook niet dat Petrus zegt van, ja, dat is allemaal niks. Maar wat blijft er nou van je over? Zonder dat gevlochten haar. Zonder die gouden sieraden. Zonder die dure kleding. Of is dan de glans eraf? Wat is je sieraad? Zegt Petrus. Wat is je sieraad? Wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Ben je een echte christen of ben je geen christen? Een belangrijke vraag, gemeente. Een echte christen beleidt, die wordt genoemd in hoofdstuk 2 vers 11, jullie als bijwoners en vreemdelingen. Dat zijn christenen. De rest is bijzaak. Ik ben een vreemdeling hier beneden. En ik ben een vriend en een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is een christen. Ja, natuurlijk, dan kan je vaak naar de kapper gaan. En mooie sieraden. Prachtige kleding. Dat is allemaal bijzaak. Wat blijft er over als dat weg is? Wat een genade. Als dat mag overblijven, ik ben een vreemdeling hier op de aarde en ik ben een vriend van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is een echte christen. Nou, een echte christen en een echte christin is iemand met een sieraad dat niet kapot te krijgen is. Laat staan dat je het kan kwijtraken, zoals die ring. Want dan gaat het over, in het vervolg, een onvergankelijk sieraad. Onvergankelijk sieraad. Dat is het geheim van een christin. Dat is het geheim van een christenvrouw. Die heeft niet alleen maar sieraden aan de buitenkant. Die heeft een sieraad aan de binnenkant. Ja, de man ziet aan wat voor ogen is. Toch? En de vrouw ook. Maar de Heer ziet het hart aan. En als iemand door genade zo'n vreemdeling is, zo'n bijwoner wordt, dan komt er een sieraad in het hart. Ja, wat is het belangrijkste sieraad voor je? Nou, daar wil God graag ook iets over zeggen. Dit is nou wat God mooi vindt. En wat God van waarde vindt. En dat is toch doorslaggevend, of niet, in het leven van een christen? Dit sieraad, een zachtmoedige en stille geest. Dat is kostbaar, dat vind ik zo mooi, zegt God. En weet je, daar is je man mee te feliciteren. Als die een vrouw heeft met zo'n sieraad. En juist die man die nog nergens van wil weten, is ermee te feliciteren. Zul je dat bedenken, zegt Petrus. Investeer daarin. Investeer daarin. Wie ben ik ook alweer? Een vreemdeling en een bijwoner. Wat is dat dan? Een zachtmoedige en een stille geest. Spannend, hè? Weet u niet? Want ja, dat voelt u natuurlijk ook wel aan. Zo'n gedeelte, daar wordt natuurlijk mee aan de haal gegaan. En dat wordt weggezet. En dat wordt voor antiek versleten met... Goed, het zij zo. Het woord is het woord, toch? Wat staat er nou precies? Een sieraad. Aan de binnenkant. Vreemdeling, bijwoner. Dus iemand met een sieraad aan de binnenkant. Zacht. Moedig. Je mag ook vertalen vriendelijk, mild, stil. Moet je denken aan rustig. Zij die rustig en stil. Kent u dat lied? Hij is die, zo, dat begint natuurlijk met hij die rustig en stil, hè? Maar ik zeg het met nadruk even zo. Zij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Want dat moet wat geweest zijn voor die vrouwen. Hoezo dan? Ja. Dat degene die je nou het meest naast staat, nee zegt tegen Jezus. Terwijl je zelf door genade ja hebt mogen zeggen, dat hakt erin. Denk aan die mevrouw in mijn eerste gemeente. Ik geloof dat ze wel 60 jaar gebeden heeft. Voor het geloof van haar man. Uiteindelijk is het verhoord. Maar 60 jaar lang, dat is lang hoor. Heere, waarom doet u dat nou niet? En waarom gaat u nou deze weg met mij? En u wordt toch verheerlijkt in de veelheid van uw onderdanen. O Heere, dat gebeurt niet. Dan ben je geholpen met een zachtmoedige en een stille geest. Zij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Een christen is een vreemdeling en een bijwoner. Een christen weet, ja, wij zijn op doorreis en het beste komt nog. Dat betekent, een christen is iemand met hoop. Kijk naar Sarah. Een vrouw met hoop. Vers 5, zo tooiden zich ook de heilige vrouwen die op God hoopten. Zal voor haar ook wel geweest zijn. Komt een man opeens aan, Abraham, we gaan weg. Ja, we gaan weg. Hoezo dan? Ja, ik ben geroepen. Ja. Is dat nou voor vaag verhaal? Ja. En ze is gegaan. Hoop doet leven. Hoop doet onderweg gaan. Hoop doet verder zien dan de omstandigheden. Dat is het. Hoop doet verder zien dan de omstandigheden. Kijk naar Sarah. En aan het einde wordt ze nog een keertje genoemd. Hè? Vers 6. Opdat jullie niet bevreesd zijn voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Ja, zo kunnen er van die dingen zijn. Ook in het christelijk huwelijksleven. Ook als je hier vanmiddag gewoon samen in de kerk zit. Of als je man gewoon thuis vanmiddag oppast bij de kinderen. Of nou ja. Kunnen er ook van die dingen zijn. Van die raadsels in je leven, in je huwelijksleven. Als het om de kinderen gaat of zo. Om de weg die ze gaan of... Wat een genade als je dan zo'n sieraad mag hebben. Dat is waardevol voor God. En daar is je man goed mee af. En als je kinderen mag hebben, je kinderen ook. Zij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil... Hem in alles vertrouwt en gelooft. Vreemdeling en een bijwoner. Er is meer dan de omstandigheden. Nou zegt iemand, ik snap eigenlijk niet dat u vanmiddag over zo'n schriftgedeelte preekt. Laat ik het maar eerlijk zeggen. Ik dacht het gelijk al toen u het over huwelijksstrategieën had. Ja, ik kan me dat wel een beetje voorstellen, ja. Ik kan wel een beetje voorstellen, ja. Want ja, er zijn mensen die zeggen, ja, het huwelijk krijgt vandaag wel heel veel aandacht. En er in de christelijke gemeente is lang niet iedereen getrouwd. En waar blijft de aandacht voor de vrijgezellen in de gemeente, om maar iets te noemen? En ja, nu doet me gewoon heel erg pijn, zegt een ander. Mijn man is er gewoon niet meer. Mijn vrouw is er niet meer. En weer een ander zegt, ja, ik denk op de zondag even tot rust te komen. Wat haalt u allemaal wel niet overhoop? Huwelijk kapot. Ja, dan begrijp ik dat je zegt, ja, moet dat nou? Maar ja, nou even heel eerlijk. Ik denk dat er in die eerste lezerskring... He, van die mensen in Klein-Azië aan wie Petrus schrijft, ook wel mensen geweest zijn die zeggen, ja goed, moet ik nou met dit stukje? Toch? Maar hoe dan ook, he, als het nou gaat over hoe die vrouwen moeten omgaan met die ongelovige mannen, dat is toch voor iedere christen vandaag ook iets van, ja, hoe moet ik nou omgaan met andere mensen met wie ik heel veel te maken heb, maar die uiteindelijk niet willen. En dat geldt toch voor iedereen, hou je levenswandel onder de heidenen goed. En is toch voor iedereen de vraag, hier vanmiddag, ben je een echte christen? Maar er is ook een andere kant. Wij leven vandaag in een wereld die steeds minder rekent met God. Nou, dat heeft zijn weerslag op allerlei manieren. En dat ademen wij wel allemaal in, ikzelf ook, door middel van de media. En dat beïnvloedt ons denken, ook over huwelijk. En vul maar in. Dus ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om ook gewoon te vragen, te bedenken wat nou de Heere wil. Wat de Heere van ons vraagt, ook als het om deze dingen gaat. Hij zegt iemand, maar Petrus die focust het helemaal op de vrouwen die dan een man hebben die niet gelooft. Mijn man gelooft wel, of mijn vrouw gelooft wel, zegt iemand. Nou, maar dat neemt niet weg dat deze woorden ook een boodschap zijn voor vrouwen in de gemeente van wie de man wel gelooft. Hè? Dat staat ook in vers 1 op dat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, ze door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Dus het is eigenlijk een boodschap voor alle getrouwde vrouwen. Zachtmoedige en stille geest. En zo'n zachtmoedige en stille geest, die helpt ook om de eigen mannen onderdanig te zijn. Ja, dat zie je ook in het leven van Sara. Zij hoopt op God. Ze bedenkt, er is meer dan de omstandigheden waarin ik nu terecht ben gekomen. Ik ben een vreemdeling. En in één adem zegt Petrus, en zo is ze haar eigen man onderdanig. Wordt daar nou mee bedoeld? Ja, wordt daar mee bedoeld. Nou, dat heeft te maken met een gezagsverhouding. Zoals Christus de Zoon zijn vader onderdanig is, zo wordt er van de vrouwen gevraagd om hun eigen mannen onderdanig te zijn. Ja, dat is iets van een soort van afglans. De relatie tussen de zoon en de vader vindt een afglans in het huwelijksleven, in de verhouding tussen de vrouw en de man. Dat betekent niet dat een man zijn vrouw behandelt als een kind. Het hoofd van de vrouw, ja, wat betekent dat? Nou, stel je nou voor, je moet een huis binnen en je moet door een deur heen gaan, je doet de deur open en je bent nogal lang, dan buk je automatisch en ga je zo die ingang binnen, ga je het huis binnen. Hoe komt het nou dat je bukt? Ja, sta ik niet meer stil, dat gebeurt gewoon, ja. Dat komt door een besluit wat hier wordt genomen. Want dat wordt hier genomen ten bate van het hele lichaam. In het hoofd wordt het besluit genomen. Er wordt ervoor gezorgd dat het hele lichaam er zo goed mogelijk doorheen komt. Door die lage deuropening bijvoorbeeld. Nou, zo is de man in het christelijk huwelijk hoofd van de vrouw. Dus de roeping van de man om ervoor te zorgen dat zijn vrouw en desnoods zijn kinderen overal zo goed mogelijk doorheen komen. Mooi, hè? Dat is helemaal niet zo van, en nou luisteren en ik ben de baas. Dus dat wordt ervan gemaakt. Ja, wordt ervan gemaakt. En zo was Christus ook geen hoofd. Jawel, hij zei soms waar het op stond. Maar dat was altijd gedrenkt in de liefde van zijn hart. En bovendien, hij was nergens zo hoofd dan aan het kruis van Golgotha. Toen hij zijn leven gaf voor zijn bruid. Zo kwam ze er het beste doorheen, gemeente. Petrus in kluis. Zo heeft hij haar gekocht. Dat is de roeping van een christenman. om iets van die liefde te weerspiegelen. Ga er maar aan staan. Vallen en opstaan. En toch zo hoofd zijn. Zo klinkt de oproep. Om zelfs die mannen die dus Christus verwerpen, onderdanig te zijn. Het hoofdschap van de man. Ik maak het even heel kort wat praktischer. Want misschien dat iemand zegt, ja goed, mooi beeld. Hoe zorg ik ervoor dat het lichaam, dat mijn lichaam, dat mijn vrouw, desnoods ook mijn kinderen, er zo goed mogelijk doorheen komen. Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, er is iemand geweest die heeft dat wat toegespitst op twee kernwoorden. Je bent hoofd door je vrouw te verzorgen. Gewoon letterlijk. Verzorgen. Dat er geld op de plank komt. En dat het leven onderhouden kan worden. Betekent niet dat vandaag de dag een vrouw ook niet voor geld op de plank kan zorgen. Of ook niet wat betaald werk kan doen of zo. Maar in de eerste plaats is de verantwoordelijkheid daarvoor bij de man als het hoofd. En dat heeft niet alleen te maken met verzorging voor de dingen van elke dag, maar ook voor geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging. Dus het gaat om de dienst aan God. De roeping van de man is ook om ervoor zorg te dragen dat God wordt gediend. Dat is een hele hoge roeping. En die ligt er wel. Ook weer heel mooi dat je daarbij ingeschakeld wordt. Ja, Petrus was ook iemand die ook zo'n roeping had. Hij zal ook wel wat uit hebben moeten leggen aan zijn vrouw toen die de Heer Jezus had verloochend. Ja, toch maar gewoon zeggen, denk ik. Misschien word je misschien nog geholpen. Kwetsbaarheid maar laten zien. Dat helpt in het leiding geven, denk ik. Nou ja, goed. Verzorging naar het lichaam, maar ook de geestelijke verzorging. Iemand heeft het vervolgens ook toegespit. John Piper is dat trouwens. Verzorging en bescherming. Ja. Naar het lichaam, gewoon bescherming. Eventjes gewoon heel praktisch, als er iets in het huis is of zo. Dan kan je niet denken van, ja goed, ik heb nu meer dan mijn hoofd, laat me gaan. Nee, dat moet geregeld worden, dat moet in orde zijn. En zo is er ook die geestelijke bescherming. Want ja, dat kan soms, dat is heel vervelend als er soms ingebroken wordt. Maar er zijn ook nog andere inbrekers actief. Die willen inbreken in onze woning, in onze harten. En ze kloppen nog aan ook. Met de grootst mogelijke smoezen. En voor je het weet staan ze bij je binnen. En gaan ze nooit meer weg. Het ligt de verantwoordelijkheid voor ons als christenmannen. En goed, een wijze christenman zal in het leiding geven ook in gesprek gaan met zijn vrouw. Dat is juist heel goed. En luisteren naar wat er leeft onder de kinderen. Verdiepen in de tijd. Misschien ook gewoon andere christenmannen opzoeken. En dat doen we misschien wel veel te weinig. En misschien dat we ons wel heel erg schamen. Dat we gewoon niet durven zeggen dat we het ook af en toe gewoon even helemaal niet weten. Maar ja. Dus verzorging en bescherming. Nou, wees je eigen mannen onderdanig. Ja, kijk, als wij als mannen geen leiding geven. Ja, dan is zo'n vermaning uit vers 1 ook uit. Ja, die slaat dan ook nergens op natuurlijk. Als wij onze vrouwen en onze gezinnen aan het lot overlaten. Het levert wel wat op. Denk ik. Ik denk dat heel veel huwelijken zouden opbloeien als christen mannen meer leiding zouden nemen. In de goede zin van het woord, ik denk het wel. Maar ondertussen is dat ook wel weer een hele spannende natuurlijk. Want ja, die mannen zijn al zo sterk. Wij mannen zijn al zo sterk. En dan ben ik bij vers 7. De vrouw die wordt beschreven als de zwakkere. Ja, betekent dat de vrouw minder makkelijk gelooft? Betekent dat de vrouw emotioneel minder aan kan? Heeft het misschien te maken met haar persoonlijkheid? Nee, helemaal niet. Kijk, stel nou voor, je bent net getrouwd en je ligt op bed en je hoort gestommel beneden. Dan denk je toch niet van, we gaan eerst eens even overleggen wie er naar beneden gaat. Dan ga je toch als man naar beneden toe. En dan zeg je toch ook als vrouw ook niet, dat je me daar nog niet in hebt gekend en dat jij dan gaat. Nee, de man is de sterkere. Gewoon lichamelijk sterker in het algemeen. Maar het is tegelijkertijd wel een lastige bij het leidinggeven. Want voor we het weten hebben we onze vrouwen overruled. En daarom zegt Petrus, mannen, woon wel met begrip bij je vrouw. Woon met begrip bij je vrouw. Ja, er wordt veel van jullie gevraagd. En nu gaat het dus niet tot de ongelovige mannen, die zijn natuurlijk niet in de gemeente. Gaat het tot de mannen die tot geloof zijn gekomen. Getrouwde mannen. Beleiding te geven, verzorging, bescherming. Maar als je niet met verstand, met begrip bij je vrouw woont, dan wordt het niks, zegt Petrus. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Nou, eerst iets over dat zwakkere. Er staat in de Statenvertaling volgens mij het zwakkere vat. Zwakkere vat. Hele oude traditie is dat een getrouwde man de avond van de trouwdag zijn vrouw over de drempel draagt. Mooi, hè? Dat is eigenlijk wat Petrus hier zegt. Mannen, denk erom dat je je vrouw op handen zult dragen. Zoals je zo'n kostbare vaas, als je die in de kamer hebt staan en als je die gaat verplaatsen. Dat doe je heel bewust en heel voorzichtig. Zo zul je je vrouw dragen. Als de zwakkere, als het zwakkere vat. Zul je zuinig op haar zijn. En zul je ook met begrip met haar samen wonen. Met begrip. Met kennis, wat is dat dan? Ja, is trouwens ook wel opvallend, hè, dat dus Petrus dit niet tegen de vrouwen schrijft. Dat had hij ook best kunnen doen. Het is natuurlijk ook heel wat als een vrouw met begrip bij haar man woont. En dat ook een man zich soms eens kan laten vallen, dat hij mag weten, mijn vrouw die draagt me nu eventjes. Petrus zegt het in de eerste plaats tegen de mannen. Hoezo dan? Woon met begrip met haar samen. Ik denk dat wij mannen dat heel makkelijk vergeten. Waar zijn mannen doorgaans? Waar gaat het doorgaans over op een verjaardag als mannen bij elkaar zijn? Dan gaat het toch over geld, over het werk, over auto's. Als je van voetbal houdt over voetbal, dat zijn toch wel de items, toch? Dingen die belangrijk zijn. Maar Petrus zegt eigenlijk, verdiep je eens in je vrouw. Weet waar ze mee bezig is. Zeker vandaag de dag. Ze staan bij mannen vaak al met 1-0 voor. Jullie brengen tenminste voor het geld in het laadje. Ja, oké, die vrouwen die doen ook nog wel wat, steeds meer vandaag de dag, als het om financiën gaat en zo. Maar mannen doen toch eigenlijk het eigenlijke werk? Ja, als je geen vreemdeling bent en geen bijwoner, dan ga je dat vanzelf denken, ja. Toch? Met alle gevolgen van dien. vrouw wordt gewoon weggezet. Petrus zegt, heb kennis van je vrouw. Gewoon wat ze doet in dagelijks leven. Hoe ze zich voelt. Hoe ze zich voelt naar het lichaam. Wat het voor haar hoe ze haar dag doorbrengt. Oké, als ze aan het werk is, betaald werk, maar ook in dat vrijwilligerswerk, ook in dat werk in het huishouden, ook in dat werk in het gezin, dan kom je wel achter als je vrouw ziek is. Toch? Ik heb dat zelf wel, als mijn vrouw ziek is, nou dan stijgt mijn verwondering weer en mijn bewondering. Hebben we toch als mannen nodig? Ik vind dat er wel heel erg negatief over vrouwen wordt gesproken vandaag. Het imago van een vrouw. Het is een soort lui lekker land of zo. Thuis, ja, een beetje werken, maar het gezin. En wij mannen weten doorgaans niet wat dat betekent. En Petrus zegt, woon met begrip samen bij je vrouw. Weet waar zij mee bezig is. Als je niet weet waar ze mee bezig is en wat er in haar omgaat, kun je geen leiding geven. Kun je niet bepalen wat nou het beste is voor het gezin. En nou ja, dan kun je natuurlijk ook gaan uitwerken naar de kinderen en zo, als die er mogen zijn. Heel mooi, hè, dat Petrus zo praktisch is. Ik vind het al wel mooi. Ik denk dat hij zelf ook zijn handen vol gehad heeft, hoor. Denkt u niet? Haantje de voorste. Ik denk dat hij het soms heel goed voor zijn vrouw geweten heeft. Laten we nu maar gelijk dit doen. Maar ja, dat was weer vanuit Petrus gezien. Geef haar haar eer. Haar waardering. Een woord voor de vrouwen, een woord voor de mannen. Hou je levenswandel onder de heidenen goed. Ja, iemand zei, vergeet één ding niet. Dat je met een Adamskind bent getrouwd. Dat zul je achterkomen. En vergeet één ding ook niet. Dat je zelf ook zo'n Adamskind bent. Dat maakt het zo lastig. Want zo simpel is het niet. Weet Petrus ook alles van. U vast ook. En dan de kunst. Dan de kunst. Vind je het eng om met een Adamskind te leven? Ik denk bijzonder even aan de jonge mensen vanmiddag. Je kunt alleen maar een relatie aangaan met een Adamskind. Zul je dat bedenken? En andere mensen zijn er niet. Je kunt alleen maar mensen met iemand in zee gaan uit het verloren paradijs. Wij leven hier op aarde niet meer in een paradijs. Dus denk niet dat je de volmaakte partner zult tegenkomen. Dat jij de volmaakte partner zult zijn. Ik merk vandaag een heel erge hang naar het volmaakte. En ook een heel stuk angst van ja, oeh, en nu gaat het eventjes mis. En nu voel ik het even niet meer. En nu... Dat raakt mij. Ik zie mensen dingen uitstellen. En ja, toch maar weer opnieuw beginnen. En desnoods met een ander en zo. Oei, weet je wat nou zo mooi is, hè? Aan het einde, bij de vermaning aan de mannen, gaat het over de mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Dat is een hele mond vol, hè? Nou, Petrus was een onvolmaakte man en zijn vrouw was een onvolmaakte vrouw. En zo zaten ze daar in die gemeente aan wie die schrijft. En zeggen, weet je, als je nou met een Adamskind bent getrouwd, hè? En als je nou zelf een Adamskind bent, en als je nou verkering hebt... Weet je wat je dan nodig hebt? Heb je genade nodig? Nou, die is volop beschikbaar. Weet je dat? En wat heerlijk als je nou samen van die genade mag leven. Want wat dat betreft staan man en vrouw helemaal op één lijn, hoor. En dat is echt een uniek geluid in die tijd. Man en vrouw op één lijn, dat is revolutionair. Mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Dan mag je elke dag samen de dag afsluiten. Kan toch niet zo wezen, zeg. Dat je als man en vrouw niet samen bidt. Ik weet wel dat het gebeurt en dat het soms ook allemaal weer vanuit de ja, het leven weer te begrijpen en te verklaren is. Maar in het licht van het evangelie, dan kan het niet. En ga er gewoon mee beginnen, lieve mensen. Probeer je kwetsbaar op te stellen naar elkaar. Neem als man ook daarin leiding. Mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Dat je samen aan het einde van de dag naar de Heer Jezus gaat. En weet je, dan moet ik denken aan Petrus toen hij hem verloochend had. Hè? Wat deed hij toen? Ja, niet zoveel meer. Opeens zag hij de Heer Jezus. Dat hij hem aankijkt en dat je zo samen de Heer Jezus mag aanzien. En bedenken, nu kijkt hij ons aan. En dan zo samen met al die onvolmaaktheden naar hem toe gaan. Beide mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ook wel eens gehad? Een verhinderd gebed? Heb je wel eens, hè, dat je ergens naartoe bent, dan kan je niet meer verder. Een blokkade op de weg. Moet je omrijden. Ja, in het normale verkeer kan dat wel, maar naar de troon van de genade kan dat niet. Kan er zomaar van komen als wij als christenmannen niet met begrip bij onze vrouwen wonen. Oh ja? Ja, dat staat er. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Zo kan het, misschien heeft Petrus er ook wel eens last van gehad. Dat hij aan het einde van de dag ging bidden met zijn vrouw. En dat hij voelde de weg is opgebroken. Wie weet. En dat hij gedacht heeft, nou, dat is nou wel het laatste wat ik jullie gun. En zo moet je het opvatten hoor, al die vermaningen in de schrift. Met de beste bedoelingen, zo geef ik het ook vanmiddag maar door. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Huwelijkscatechese in het midden van de gemeente. Hou je levenswandel onder de heidenen goed. Ziende op de Heer Jezus en zijn genade kan het. Ik ben een vriend. Ik ben een vreemdeling. Ondertussen hebben we het gebed meer dan ooit nodig. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Genadige God, uw naam roepen wij aan. Nadat u uw naam over ons hebt uitgeroepen, in de verkondiging van het woord. De voorrecht, Heere, dat we hier mogen zijn en dat we hier willen zijn. Als we de situatie van toen op ons laten inwerken, die ook voor vandaag zo heel sprekend is. Hier te mogen zijn, hier te willen zijn. Terwijl er zoveel niet zijn en niet willen zijn. Het is alleen maar genade van u. We denken ook aan die gemeenteleden die hier zijn nu vanmiddag. Voor wie de partner thuis is en niet om op te passen. Maar gewoon ongeloof of geen interesse of u weet dat, Heren. Wat mooi dat uw woord zo dichtbij komt dan en ook een weg wijst om in deze situatie als christen te leven. Lastig is dat, Heren, maar u helpt daarbij ook door middel van uw woord. We danken u opnieuw voor het huwelijk en voor alles wat u daarin geeft. Als ons kinderen geschonken zijn, dan danken we u daarvoor. En zo mogen we u bidden om uw hulp bij de woorden die vanmiddag hebben geklonken. Aan het adres van, ja, van ons als christenen in het algemeen. Of wij een echte christen zijn. En over onze levenswandel om die goed te houden. En zo is het ook toegespitst op het huwelijksleven, Heren. En wilt u dan maar geven in het huwelijksleven wat nodig is. U bent toch die God die zegt, al wat u ontbreekt schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heer, het begint met smeken. Leert u ons dat? Geeft u dat, Heren? En geeft u dat de huwelijken en de relaties tot een zegen mogen zijn? Ook in het midden van de gemeente. Zo leggen we alle huwelijken voor u neer. Danken we u voor wat u daarin geeft. En dan bidden we ook van u, wilt u ook juist daar zijn waar het moeilijk is. Misschien dat niemand er wel van weet. U wel. Geef ons dan ook de durf om daar iets mee te doen. Wilt u dan maar mensen op de weg geven bij wie die nood ook veilig is, zodat er ook iets mee gedaan kan worden. De huwelijksnood brengen we bij u. We bidden u, Heren, voor alle die verdriet hebben vanwege het gemis van een geliefde. Gedenkt u de weduwen en de weduwnaren. Een huwelijk door de dood ontbonden. Wil hen sterken. Als er zo'n verantwoordelijkheid ligt bij de christenvrouwen, bij de christenman, Heren, dan wat moet het dan betekenen als zo iemand wegvalt? Heel veel. Wilt u er dan zijn, Heren? En wilt u ook, zeker als er ook nog kinderen thuis zijn bijvoorbeeld, ook dan voorzien in allerlei praktische dingen ook. En mensen op de weg brengen die tot zegen zijn. Wilt daar zijn waar het huwelijk ontbonden is door een echtscheiding. Wilt u met gescheiden gemeenteleden zijn. En alles wat om de hoek komt. En wilt u met kinderen zijn van gescheiden ouders. En met ouders zijn van gescheiden kinderen. We bidden u voor alle die verlangen naar een partner. Maar voor wie dat verlangen tot op heden niet is vervuld. Wilt u ook dan geven wat nodig is, Heren. Zo dragen wij elkaar aan u op. Zoals we hier vanmiddag zitten. En thuis meeluisteren. U weet hoe we zo de woorden hebben gehoord. U weet wat we nodig hebben. We komen ook tot u, Heren, met onze ergernis. Met onze irritatie. Bij het thema van vanmiddag, dat kan ook, Heren. Maar dan mogen we ook dat bij u brengen. We bidden u voor de wereld waarin wij leven. Die wij juist morgen weer ingaan. Wilt u ons leren om onze levenswandel goed te houden. En geef dat wij allen mogen zeggen, ik ben een vriend. Ik ben een vriendin van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Ik ben een vreemdeling op de aarde. We bidden u, Heere, voor die jonge mensen. Geeft u hen het vertrouwen in deze tijd om een hechte relatie aan te gaan met een Adamskind. Ziende op de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus. En geeft u dat zij mogen zien op hem, bij al hun eigen onvolmaaktheden. Bij de onvolmaaktheden van de partner, in de verkering, in het huwelijk. En dat ze het zo onder die genade mogen uithouden en ook mogen opbloeien. En zo nog tot een getuige mogen zijn voor anderen. Heere, gedenkt u de maatschappij waarin zoveel aan de hand is. Wat mogen we dan als christenen, Heere, alstublieft, een heenwijzer zijn naar u, de Heere Jezus. De bron van alle genade. We dragen elkaar aan u op. Ook met hetgeen van de week allemaal gebeuren mag in de gemeente. Ook in het toeleven naar volgende week zondag. Het heilig avondmaal. We bidden u voor alle die hier mogen werken. De broeders van de kerkenraad. Gedenkt u dominee Pater. Gedenkt u ons allen op de plek waar u ons roept. We geven de dienst aan u terug. Blijft u ons nabij. En doe uw koninkrijk komen, Heren. Want u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij Psalm 86, vers 6. Psalm 86, vers 6. Gemeente, gaat nu heen in vrede en ontvang de zegen van de God van alle genade. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in eeuwigheid. Amen.